Heel hartelijk welkom weer bij de podcast van de Kennis van Nu. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Aan botten kun je meer aflezen dan je denkt. Je kunt zien of ze uit een mannen- of een vrouwenlichaam komen. Wat voor ziekte die persoon onder de leden had eventueel. En wat de leeftijd was. En als je de kunst verstaat, vertelt een skeletje van wie het is geweest. Het is een kunst waarin Georges Maat een meester is. Hij is emeritus hoogleraar anatomie en fysisch antropoloog van wereldstatuur. Hartelijk welkom, Georges Maat. Trek gelijk een bedenkelijk gezicht bij deze vieren.
Ja, ik zou dat nooit van mezelf gezegd hebben.
Dat hoeft ook helemaal niet. Volgens mij ben je... Mag ik Georges zeggen?
Ja, zonder meer.
Ben je gewoon bescheiden?
Oh, oké.
Dat mag toch ook?
Ja.
Maar je hebt een imposante carrière. Laten we dat dan eerst even doen. Dan hebben we dat gehad. Ja. Vooral veel stof doen opwaaien vorig jaar tijdens die lezingen in Maastricht.
Ja.
Met de MH17, de MH17 professor. Ja. RTL maakte dingen openbaar die in een besloten setting verteld werden door jou. Is het stof nu wat gaan liggen?
Het stof is gaan liggen. Ik heb alleen gemerkt dat mijn eigen populariteit enorm toegenomen is.
Is dat zo?
In gunstige zin. Dat merk ik aan het enorme aantal verzoeken om praatjes te houden over dit soort werk en ander werk wat we gedaan hebben.
En hoe voelt dat?
Nou, op zich een pleister op de wonden, zou ik zeggen.
Een pleister op de wonden, maar ook misschien...
Dat is niet echt een wond, hoor.
Nee? Of niet meer?
Nee hoor, ik heb het me van begin af aan eigenlijk bijna niet aangetrokken. Ik kan natuurlijk nooit zeggen niet, maar bijna niet aangetrokken, omdat ik zo overtuigd ben van mijn gelijk. Dat is ook gevaarlijk wel natuurlijk, maar...
En wellicht omdat je zo overtuigd was van je gelijk, ben je ook all the way gegaan, zal ik maar zeggen, tot aan de Raad voor Journalistiek, hè? Een klacht in te dienen tegen RTL. Je bent niet in het gelijk gesteld.
Nee, maar... Dat vind ik ook wel jammer, want natuurlijk vind ik dan ook weer dat ik gelijk heb. Ik weet niet of je horen wil wat ik daar verder van vind, maar dit was in ieder geval een actie die bedoeld was om de collegezalen, de academische vrijheid te herstellen.
De actie van de klacht bij de Raad voor Journalistiek?
Ja, en dat staat geheel los. Dat is dus voor de universiteit.
Want de academische vrijheid loopt gevaar?
Ja, dat vind ik van wel. Als mensen die daar niet thuis horen in een collegezaal aanwezig, als het gevaar is dat zij daar zijn, en ik noem het een gevaar, dan zullen de studenten, nog de docenten vrijuit tot een uitwisseling komen. En dat is voor het onderwijs natuurlijk essentieel.
Maar ja, studenten kunnen nu al hun telefoon stiekem nemen en,
dat
en ook alles opnemen en openbaar maken.
Ja, maar ik weet in ieder geval van de studenten in het LUMC, die moeten een papier tekenen waarin ze vastleggen dat ze dat niet zullen doen. Omdat het zo besloten is. Het gaat natuurlijk ook voor mensen uiteindelijk.
Ja. En dit was de reden dan om naar de Raad voor Journalistiek te stappen?
Ja.
Zeg je, de klacht is niet gegrond verklaard. Bereid je op vervolgstappen nog?
Maar die ga ik nu nog niet etaleren.
Nou, bel vooral even terug als dat wel het geval gaat zijn. Ja. Dan praten we daar nog een keertje over door. Dan laten we het hier even bij wat betreft de hele MA17-lezing nasleep, laat ik het dan zo zeggen. We gaan praten over andere dingen met Georges Maat. Ik zeg tegen de luisteraars dat ze kunnen reageren op deze podcast of op een van de vorige afleveringen door hashtag DKVN te gebruiken op Twitter. Maar mailen kan natuurlijk ook naar dekennisvannu@ntr.nl. Goed, Georges Maat, een bescheiden mens ook, denk ik, want hij begon meteen al bijna te protesteren bij alle kwalificaties die ik net in mijn inleiding te berde bracht. In ieder geval een bevlogen docent, mag ik dat wel zeggen? Want zelfs nu je met pensioen bent, geef je liever college. Sommige wetenschappers zien dat als corvée. Die doen liever onderzoek. Hoe belangrijk is onderwijs voor jou?
Nou, verschrikkelijk belangrijk. Het is belangrijk natuurlijk voor de toekomst van... de mensheid, dat er goed onderwijs gegeven wordt. En met name het onderwijs in collegezalen. Dus niet het monitoronderwijs waar men zich doorheen kan klikken. Maar het collegezaalonderwijs vind ik zelf ontzettend belangrijk. Omdat de nuance die je aanbrengt in een gesprek met de zaal natuurlijk veel meer schakeringen kent dan een eenrichtingsverkeer van een monitor. En het bovendien de docenten ook dwingt hun woorden zo te kiezen dat voor een zaal die in principe er niets van af weet, het ook begrijpelijk is. Waardoor het ook weer makkelijker te begrijpen is voor mensen buiten de collegezaal, zeg maar, voor het generale publiek. Die moeten ook weten waarom ze belasting betalen en het zo nodig is dat er universiteiten zijn. Dus dat moet begrijpelijk zijn.
Het moet begrijpelijk zijn, dus de docent heeft er ook wat aan.
Ja, zonder meer.
Het is een win-win situatie, heet dat tegenwoordig, hè?
Zeker, behalve als de media aan de zaal zitten.
Vraag je dat nog wel eens af?
Ja,
als
nou ja,
maar niet dan.
Er wordt natuurlijk geadviseerd tegenwoordig om te vragen voordat je aan je college begint of aan je praatje voor een wetenschappelijk gezelschap of onderwijsgezelschap begint of er media in de zaal zijn. Ik merk dat anderen dat beginnen te doen en zelf op één enkele keer, nou ben ik het elke keer vergeten omdat ik het al zo lang niet zo doe, dat ik er gewoon niet aan denk.
Ja. Over jouw werk is de serie Bones gemaakt. Kijk je die wel eens?
Nooit. Behalve één keer per jaar, dan organiseren de studenten ook een studievereniging. Dat daarna gekeken wordt door mij en de zaal. En dat ik dan mijn kritiek lever op de echtheid van de Bones-serie. En het loopt jaar na jaar, want dit gaat al jaren door zo, dat we niet verder komen dan de inleiding van het geheel.
Want dan heb je al 25 opmerkingen gemaakt.
Want er mankeert er al zo ontzettend veel aan, dat de rest zien we niet.
Dus er is geen lol aan eigenlijk?
In zekere zin niet.
Nee. En wat klopt er dan niet? Aan die
ja, scene? Vooral veel technische dingen. En natuurlijk ook ja, de hele romantiek die erbij is en het tempo wat aangehouden wordt, is niet reëel.
Dus het is geen romantisch vak ook?
Nee, helemaal niet. Het is doodernstig, want het gaat over leven en dood. Met de nadruk op dood. En dat is een heel definitief iets. Een onomkeerbaar iets. Dus dat kan je maar beter meteen degelijk aanpakken.
Moet je er een optimistisch mens voor zijn, voor dit vak?
Ja, dat wil zeggen. Voor dit vak ben je geschikt als je je voor ogen blijft houden dat het voor volgende generaties van belang is dat het nu uitgezocht wordt.
Want altijd maar met dood bezig zijn, dat kan natuurlijk ook verschrikkelijk deprimerend zijn.
Ja, maar nou is het in het vak niet altijd over de dood in de zin van het sterven. Maar om een ander voorbeeld te geven, het gaat bijvoorbeeld ook over het onderzoek van de lichaamslengte van de Nederlanders in de laatste 2000 jaar. Ja, een deel van die gegevens onttrek je weliswaar aan de overledenen, maar het is een heel interessant onderwerp. En ook heeft het belang voor ja, de levenden om te weten hoe dat werkt.
Ooit studeerde je geneeskunde.
Ja.
Hoe ben je nou in de anatomie en de fysische antropologie terechtgekomen?
Het is een merkwaardig verhaal. Ik denk als geneeskundestudent ben je natuurlijk altijd geprogrammeerd om later klinisch werk te doen. Daar is eigenlijk alles ook op gericht. In het kader daarvan werd mij gevraagd, nadat ik gepromoveerd was, om met een collega in Suriname mee te helpen een medische faculteit op te richten. In het kader van de aanstaande onafhankelijkheid daar. En in die tijd in Suriname heb ik gezien dat een soort duinlandschappen langs de kust, zandrissen genoemd, afgegraven werden voor wegenaanleg. En daarbij kwamen allerlei pre-Columbiaanse begravingen tevoorschijn. Heel interessant, maar ja, op dat moment niet van belang voor de wegenbouwers. En toen heb ik ter plekke gewoon ineens bedacht van ja, dat zijn natuurlijk allemaal levende mensen geweest. Maar we weten er niks van. Is er nou nog aan het skeletmateriaal te zien of het een man of een vrouw geweest is en wat de levensverwachting in die tijd was en of er nog bepaalde ziekten op de voorgrond stonden die in het skelet terug te vinden zijn?
Dat greep jou daar ter plekke?
Dat greep mij ter plekke dusdanig aan. Plus het feit dat ik het erg leuk vond om daar onderwijs te geven. Dat ik mijn opleidingsplaats keel, neus en oorheelkunde ingeleverd heb tot verbijstering van iedereen en teruggegaan ben naar de basis.
Tot verbijstering van iedereen, ja.
Ja,
wat waren de reacties?
Nou ja, kijk, die keel, neus en oorheelkunde opleidingsplaatsen, net als tegenwoordig, waren zeer gezocht. Het is ook een lucratieve bezigheid. Het is ook heel knap en ook heel uitdagend, dat zonder meer. En ja, dat ik koos ineens toch om naar anatomie terug te gaan aan de universiteit. En aan de universiteit is het echt voor niet-klinici een financieel nederige positie, om het maar zo te noemen.
Iedereen zei, je vergooit je toekomst.
Ja, maar dat is dus natuurlijk helemaal niet zo. Want ja, je leeft maar één keer.
Je leeft maar één keer. Je kunt maar één keer doen wat je leuk vindt.
Ja, en zo is het precies.
En wat trok je dan aan in dat vak? Je zei van, ja, ik ging me plotseling afvragen. Wat zijn dit voor mensen? Hoe hebben ze geleefd? Ja. Hoe kwam dat? Kan je dat verklaren?
Nou ja, omdat je... Dat mag je eigenlijk wel van iedereen verwachten, dat hij in de mensheid in zijn totaliteit geïnteresseerd is. En het leek mij ook geneeskundig interessant, omdat je ziekten misschien wel eens zou kunnen bestuderen, wat ook gebeurde, in hun natuurlijke beloop. Dat kan natuurlijk eigenlijk tegenwoordig niet meer, want zodra je een kuchje geeft, wordt er al ingegrepen op verzoek.
Je zal nooit weten wat er gebeurt als je niet ingrijpt.
Nee, en dat is op die manier nog te achterhalen, waardoor je gewoon de aard van die ziekte beter leert kennen.
En wat is fysische antropologie eigenlijk? Want toen ik erover na zat te denken, dacht ik van ja, dat was toch ook dat vak van die naties die lichamelijke verschillen tussen rassen wilden bepalen. En die exercitie was niet echt succesvol.
Ja, nou, het is een heel erg multidisciplinair vak. Waar je eigenlijk een instromen hebt uit bijna alle wetenschappen. Tegenwoordig vooral uit de geneeskunde en de archeologie. En het is natuurlijk een vak waar misbruik van gemaakt kan worden voor politieke doeleinden. En dat is voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog ook in Duitsland wel gebeurd. In Nederland hebben we eigenlijk de omgekeerde reactie gezien, dat mensen met behulp van een soort van schijnwetenschap mensen vrijgehouden hebben van achtervolging door zogenaamde niet-joodverklaringen op te stellen, die zo indrukwekkend geformuleerd werden en met zoveel getallen dat men dat aanvaarde. Dus ik zou bijna zeggen, je kan het ook nog ten goede aanwenden in politieke zin, maar eigenlijk moet een dergelijk vak helemaal vrij van politiek bedreven worden.
Ja, en wat trof je? Je kwam terug uit Suriname, denk ik dan. Ja. Toen dacht je van, nou, dit is wat ik wil doen.
Ja, nou, dan kom je natuurlijk in een wereld terecht waar ineens blijkt, waar je als student niet mee bezighouden hebt, dat het vak bijna afgeschaft is. Op sommige plaatsen al geheel afgeschaft is.
Waarom?
Dat had te maken met de bezuinigingsacties die er in de 80er jaren waren. Was er een economische teruggang in Nederland. En er waren bijvoorbeeld een zogenaamde TVC-operatie, waarbij meer keuzen gemaakt moest worden. En in het vak fysische antropologie, ja, dat had maar enkele beoefenaren, erg verspreid over Nederland. Dus een groot risico om wegbezuinigd te worden.
Dus er werd eigenlijk ook niet het nut van ingezien. Hing dat met elkaar samen of kwam dat echt door de bezuinigingen?
In de eerste plaats denk ik door de bezuinigingen. En in de tweede plaats was er in Nederland op dat moment, in die begin 80 jaren, helemaal geen sfeer van dat er zo nodig wetenschap geproduceerd moest worden in de vorm van artikelen met punten. Dat is toen ook ingevoerd in die tijd. En daar is onvoldoende alert op gereageerd, waardoor velen kopje ondergingen, ook in interessante vakken. En dat dreigde hier dus ook te gebeuren. En dat is reden geweest om met een aantal mensen de Nederlandse Vereniging voor Fysische Antropologie op te richten en met de minister te gaan praten enzovoorts. En zo is er hier en daar dan toch nog wat over gebleven.
Ja, toch nog wat. Je hebt het vak zo'n beetje eigenhandig gered. Of is dat ook te veel eer?
Nou, dat zul je mij wederom niet horen zeggen. Er is onder andere ook een mevrouw Roede geweest, die later bij de Universiteit in Maastricht is gaan werken, die daar ook heel erg haar best voor gedaan heeft.
Wat hebben jullie gedaan? Hoe hebben jullie dat gedaan?
Nou, we hebben ons in de eerste plaats dus georganiseerd in een vereniging. Mm-hmm. En toen is op papier gezet waarom het vak eigenlijk zin had. En daar zijn we dus mee naar de overheid gegaan. En we zijn daarmee gegaan naar wat toen het ZWO heette, wat tegenwoordig ook een subsidiegevende organisatie NPO is. En daar zijn we gaan praten om ervoor te zorgen dat het zou blijven. Nou, men voelde wel zeer mee, Maar er moest natuurlijk toch bezuinigd worden. En dan, wat je dan ziet is dat er dan uiteindelijk het toch overblijft op plaatsen die zeg maar genoeg profiel hebben vanwege de persoon of de enkele personen die er werken. Dus het blijkt toch heel erg van de persoon afhankelijk te zijn.
Kijk, dus dan is eigenhandig ook niet zo'n verkeerde kwalificatie, denk ik dan
niet,
maar.
Niet helemaal verkeerd. Ja.
En na terugkomst in Nederland ging ik archeologisch onderzoek doen. Hoe kwam je daar dan weer in verzeild?
Nou, dat was natuurlijk, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen, met dat Surinaamse verhaal. En in Nederland werd natuurlijk ook best wel veel grafvelden opgegraven door archeologen. Het botmateriaal werd vooral opgeslagen, omdat men niet zo gauw dat kon onderzoeken. En dat was in mijn ogen wel heel erg waardevol materiaal. Zodat ik ook zelf opgegraven heb om toch eigenlijk te laten merken wat het belang daarvan was, maar hoe je het dan ook doen moest, zodat een andere daar fysisch-antropologisch verder mee kon. En dat, dat is eigenlijk ook door opvallende acties, zoals een misschien kun je dat nog wel herinneren. Door de Universiteit in Groningen was er door het Arctisch Centrum een expeditie georganiseerd naar Spitsbergen om de walvisvaart uit de 17e en 18e eeuw te bekijken. Daar waren zeer veel Nederlanders omgekomen. Zeer veel varensgezellen. Die ik maar gemakshalve even Nederlanders noem. En uit de papieren die er nog waren bleek dat ze voornamelijk aan scheurbuik waren overleden. Dat was natuurlijk medisch super interessant. Want die ziekte kan je gewoon niet meer bestuderen in zijn vrije loop. En daar kon je het eindresultaat in ieder geval zien. En dat heeft heel veel in de wetenschapswereld. En ook, ik hou er nog steeds jaarlijks enkele keren een praatje over, ook bij de leek. Want ja, scheurbuik is echt een ziekte, die weet je nog van school. Ja. Interesse gewekt. En door dat soort zaken is de man weer op het paard gekomen.
En het vakgebied stond nog in de kinderschoenen. Dat heeft zich veel later pas echt goed ontwikkeld. Hè? Ja. Hoe weet je wat je aantreft? Hoe ontwikkel je dan nieuwe manieren van onderzoek?
Dan kan ik alleen vooral van mijn kant praten. Eigenlijk vooral door het toepassen van medische technologie, zeg maar ziekenhuistechnologie en anatomische technologie, wat niet eerder grootschalig losgelaten was en ook niet zo intensief losgelaten was op menselijke overblijfselen. Waardoor ineens veel meer zichtbaar werd van het leven van de persoon waar je mee te maken had.
Geef eens een voorbeeld dan. Wat?
Nou, bijvoorbeeld, laten we zeggen, op een anatomisch laboratorium wordt ook heel veel histologie gedaan. Microscopisch onderzoek is dat. En zo hebben we een hele methode ontwikkeld dat je aan de ombouw van het botweefsel, als je dat microscopisch bekijkt, dat is een heel technisch verhaal zit erachter, afhankelijk van de mate van ombouw een schatting kunt maken van de leeftijd bij overlijden van de persoon. Als je nog maar kort geleefd hebt, is er weinig omgebouwd. En als je heel lang geleefd hebt, is er veel botten omgebouwd.
Klinkt eigenlijk heel logisch.
Ja, het is heel logisch, maar je moet er maar even aan denken. En zo geldt dat ook bijvoorbeeld voor gebitsonderzoek, omdat we daar gekeken hebben. Maar dat is een idee wat ik opgedaan heb eigenlijk uit de jachtwereld. Ik ben zelf geen jager, maar uit de jachtwereld, waarbij biologen keken of er niet te jong wild werd afgeschoten. Er werd naar de tandwortels gekeken. Mm-hmm. Daar wordt jaarlijks cement aan toegevoegd om het lekker stevig te laten zitten. En dat heeft ook met de tijd te maken. Als je dus veel seizoenen doorloopt, worden er veel laagjes opgezet enzovoorts. En dan heb je natuurlijk wel de techniek nodig om dat goed zichtbaar te maken. En het op de goede manier te kunnen tellen. En dat kan bij mensen natuurlijk net zo goed. Ja. Die zijn wat minder van seizoen afhankelijk. Maar in oud materiaal kun je goed zien dat we veel afhankelijker van de seizoenen dieet hadden en leefden dan tegenwoordig.
Dus op die manier kan je archeologen ook eigenlijk heel goed helpen.
Ja, zeker.
Het kan veel van hun vragen beantwoorden.
Ja, dus die samenwerking is ook heel intens.
Ja, en je zei net zelf, ik heb zelf veel opgravingen gedaan ook. Ja. Hè? Dus niet louter bij wijze van spreken een doos botten krijgen en daarmee aan de slag gaan. Wat is nog meer de waarde van zelf opgraven?
Nou, de waarde van zelf opgraven is met de tijd ook forensisch waardevol gebleken. Als je zelf forensische gevallen, hè, dus illegale begravingen of massagraven van oorlogen of rampen, weet hoe je moet opgraven en ook vooral ja, je zeg maar leert te vermannen om dat te doen. Want een skelet opgraven, nou ja, dat is wel heel erg passé materiaal. Maar als je natuurlijk massagraven gaat onderzoeken in Kosovo of dergelijke, ja, dan is het natuurlijk een veel aangrijpender iets.
Ja, dan krijg je natuurlijk met allerlei emoties te maken.
Ook. Ja, maar dan merk je toch ook dat, omdat je dan de enige medicus in zo'n gezelschap bent en geacht wordt je anatomie te kennen, dat er ja, echt op je gewacht wordt, op jouw initiatief om te beginnen met het werk. Heel menselijk.
En als je dan bij zo'n massagraf staat, nou dat wil ik zo nog wel wat meer over weten, maar ook dan kun je aan dat je er zelf persoonlijk bij aanwezig bent en zelf de opgraving doet, kun je alleen al daar van de plek en hoe mensen in dat graf liggen, kan je al allerlei conclusies trekken. Ook kan je al dingen.
Je kan ter plekke al veel concluderen, maar laat dan laboratoriumonderzoek geeft natuurlijk ook wel veel echt nog diepte-informatie. En dat is vooral gekomen, want aanvankelijk werd zeg maar massagravenonderzoek gedaan, zoals je archeologisch onderzoek een skelet, archeologische skelet doet. Maar later is dat toch met name ook doordat dat is eigenlijk pas voor het eerst bij de tsunami grootschalig gebeurd, doordat je DNA de identificaties definitief laat maken. En dat is heel erg belangrijk gebleken, omdat dat geëist wordt, die zekerheid van het overlijden zijn van een bepaald persoon, dus die identiteit daarbij, is belangrijk ook juridisch, omdat een doodsoverlijdensverklaring nodig is voor allerlei juridische vervolgstappen, zoals het regelen van erfenissen, het afbouwen van hypotheken of schulden en dergelijke. Dus dat moet eigenlijk ja, goed en liefst ook een beetje vlot gebeuren om de mensen uit de nabestaanden uit de brand te helpen. Zowel psychisch als ook in materiële zin.
Heeft DNA het vak daarbij enorm vooruit geholpen, zoals ook op zoveel andere vakgebieden?
Ja, zeer zeker. Het is ook eigenlijk een hele eigen tak geworden die dat doet. Weliswaar een nauwe samenwerking, maar het is er wel. En in het begin werd daar een beetje schuw tegen aangekeken, omdat dat allemaal weer erg nieuw was. Ja, een hele menselijke reactie. Maar het heeft enorm veel opgebracht.
Mensen houden niet van veranderingen. Die staan eerst nog een beetje sceptisch te kijken altijd. Maar de waarde daarvan is nu wel inmiddels erkend. Hoe kwam je trouwens terecht in dat forensisch onderzoek dan?
Nou, dat is een op zich wel een verhaal, denk ik, net voor jouw tijd, omdat je nog erg jong bent.
Dank u.
Ja, is, dat
ik ben benieuwd wanneer dit nou was.
Ja, maar blijf het volhouden hoor. Maar ik zeg de naam dokter Zeldenrust, je wat?
Zeker wel.
Oh, nou
ja,
kijk.
Dat was de beroemde patholoog anatoom. Ja. Met die fascinerende naam, dokter Zeldenrust.
Ja, van het gerechtelijk geneeskundig laboratorium heette dat toen nog in Rijswijk. En die kreeg natuurlijk regelmatig skeletmateriaal van opgravingen en opgravingjes kreeg die op tafel waar de goede man met al zijn kennis niet mee vooruit kon. En die had dus gehoord dat er in Leiden op de anatomie iemand zat die daar wat meer mee kwam. En dan de goede man werkelijk kwam hoogst persoonlijk elke keer met dozen, met bordjes kwam die naar het laboratorium toe. Vaak was dat wel archeologisch materiaal, maar ook niet altijd, om dat te laten onderzoeken. Mm. En ja, zo is van het een het ander gekomen.
Volgens mij werd dokter Zeldenrust nog heel vaak geciteerd en zijn naam ook gewoon altijd genoemd in de krant. Hè? Ook bij moorden en natuurlijk en dat soort zaken. Dan stond er dat dokter Zeldenrust onderzoek ging doen. In mijn idee was er maar één iemand die dat deed, omdat hij altijd genoemd werd. Ja, dat zal toch niet waar geweest zijn?
Nee, maar hij was wel een soort god in die wereld, dat wel.
En toen, zo zijn jullie in contact gekomen dus. En toen was ook die interesse bij jou gewekt, blijkbaar.
Toen was die ook die interesse erbij gekomen.
Je bent een veelzijdig mens.
Maar daar zag ook iedereen meteen veel makkelijker het, zeg maar, het nut van de dag voor in. Hè? van het forensisch werk dan het meer archeologisch gerichte werk. Hm. Dus dat heeft denk ik ook wel veel mensen omdoen gaan in hun houding tegenover het vak en daar uiteindelijk ook voor gezorgd dat de financiering in orde kwam.
En wat is nou het verschil in het werk als forensisch antropoloog en als archeologisch antropoloog? Of is daar geen verschil in?
Nou, daar is veel van de techniek is hetzelfde. Maar het doel is natuurlijk verschillend. Het ene is natuurlijk om zeg maar historische zaken op te klaren. En het andere is natuurlijk vaak om gerechtelijk onderzoek mee op te lossen. En dat heeft vaak veel meer actualiteitswaarde dan het andere.
Het levert veel meer bekendheid op, dat kunnen wij nu wel stellen. Ook ja, naar je ervaringen van vorig jaar. Je staat toch anders in het nieuws ook, denk ik. Maar dat zoek je niet.
Nee, helemaal
niet. De belangstelling van buiten.
Nee, maar daar hoef ik er niks voor te doen. De mensen komen vanzelf. Nee,
maar hoe ging dat dan? Want dat noemde je net al, zo'n massagraf in Kosovo.
Ja, nou, dat was veel gevaarlijker werk door de werkomstandigheden. In die tijd was het zo dat ik in dienst van de Engelse koningin moest treden om voor Scotland Yard het werk te doen. Omdat Engeland zelf ook al niet over voldoende kennis en personen beschikte om dat vol te kunnen houden.
Maar kon er geen Nederlands ingehuurd worden dan?
Ja, dat kan. Maar dan moet je dus in dienst treden van de Engelse overheid. Dat kan. Dan moet je ook alle formulieren en regelingen en zij zorgen voor verzekering, inkosten en dergelijke. Daar zorgen ze allemaal voor. Daar zijn de Engelsen werkelijk heel erg goed in. Tot in de puntjes is dat geregeld. Ja, en dan moet je dus met Engelse rechercheurs samenwerken. En dat is daar natuurlijk is de gedrevenheid totaal anders dan bijvoorbeeld bij de tsunami, waarbij vooral zeg maar het menselijke lijden en de verzachting daarvan een hoofddrijfveer is. En in zo'n Kosovo, zo'n oorlogssituatie is de hoofddrijfveer dat je natuurlijk wil dat er recht gedaan wordt. En dat kan dan alleen als de overledenen geïdentificeerd zijn. Want dan is duidelijk ook wie dan de tegenpartij was.
Ja, hoe identificeer je de mensen? Want hoe herken je een Albanees van een Serviër of een...
Niet à vue. Hè? Dat kan niet door te kijken. Dus daarvoor moet de persoon geïdentificeerd worden aan zijn stoffelijke overresten. En dan weet zeg maar de antemortem recherche van welke partij die persoon geweest is. En zo wordt het duidelijk.
En zo wordt zo'n heel graf behandeld, alle mensen die erin liggen.
Daar spelen ook weer onderzoeksvragen bij van moet je dat nou echt met iedereen doen in zo'n graf? Of als je er nou 20 van de 100 gehad hebt, dan weten we het wel enzovoorts. Maar zo was de houding in het begin en die is al na korte tijd onder druk van de Kosovaarse bevolking veranderd in dat men dat bij iedereen wilde. Omdat er natuurlijk niet alleen recht gedaan moest worden aan het recht, maar de mensen ook gewoon de nabestaanden, hun familieleden terug wilden hebben. Ja. Maar in het begin was daar geen aandacht voor.
Maakt dat het anders of het een slachtoffers van de tsunami waren bijvoorbeeld, een natuurramp, of zo'n massagraf in Kosovo of in waar dan ook in voormalig Joegoslavië waar het gewoon ging om oorlogsmisdaden?
Nou ja, gevoelsmatig maakt het wel uit. Technisch maakt het veel minder uit. En in beide gevallen is er ook een hele sterke vraag om dat te doen. Ik denk dat vooral emotioneel in het begin is voor jezelf emotioneel wel een verschil of je iets doet zoals een tsunami of dat er iets gebeurt vanwege een misdaad. Dat wel, al moet ik ook zeggen dat door de veelheid van het werk ter plekke je daar niet aan blijft denken. Je gaat op een bepaald moment vooral ook hard doorwerken om de dag weer af te krijgen. En dan maar even rusten en dan de volgende dag weer hard verder.
Je kan waarschijnlijk ook niet blijven stilstaan bij die emoties, want dan kan je ook niet verder natuurlijk.
Nee, maar dat is ook wel zo. Maar ik vond dat bijvoorbeeld in de Kosovo-situatie vond ik dat moeilijk. Omdat dan ook mensen die het overleefd hebben uit het buitenland vooral, die in West-Europa in de fabrieken werken, jonge mannen naar zo'n land terugkomen en natuurlijk hun familieleden terug willen hebben. En die dan bereid zijn te helpen met het eerste graafwerk. En dan ja, zie je de reactie van die mensen als dat wat opgegraven wordt wel herkend wordt. Of ze menen dat te herkennen.
Want dat kon natuurlijk nog ook. Want...
Dat kon ook, ja, dat, ja.
Ja. En dan? Sta je daar zelf nou met tranen
dan sta
in
je
ogen?
Daar zelf. En dan komt het er natuurlijk op aan dat zij ook gezien hebben tot dat moment. Dat je met grote zorg en zorgvuldigheid je werk gedaan hebt. Zodat ze ook overtuigd zijn dat alles daar gebeurd is. Wat menselijk mogelijk is.
Hm. Nog even voor de duidelijkheid. Je doet het werk ter identificatie.
Ja.
Oh, het gaat niet om de doodsoorzaak van mensen.
Nee, de doodsoorzaak wordt door de forensisch patholoog gedaan. Die vroeger patholoog-anatoom heette, waardoor ik vaak als patholoog word aangesproken. Maar Allah. En dan heb je natuurlijk ook nog het strafrechtelijk onderzoek over de, zeg maar, wat met de toedracht te maken heeft. Maar al deze drie gebieden zijn in persoon en in plaats volkomen gescheiden. En er is ook geen uitwisseling tussen mogelijk. En ook al niet met degene die het zogenaamde antemortem onderzoek doen. Nee. Dat komt natuurlijk wel bij een commissie allemaal bij elkaar en die beslist dan.
Ja, maar het zijn gescheiden
trajecten. Het zijn gescheiden domeinen.
Over de MH17, je zei net, het heeft veel toegevoegde waarde om zelf op te kunnen graven. Bij de MH17 kon dat niet.
Nee.
Alle resten kwamen naar Nederland en dat gebeurde allemaal hier. Was dat een nadeel?
Ik denk het wel, in zekere zin, gevoelsmatig zeg ik er wel bij, zou ik het liefst ter plekke geweest zijn om ook te helpen bij de zoekactie. Ja. Omdat het materiaal zo enorm gefragmenteerd was, om ook alles te herkennen wat in het veld was. Maar ja, je kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn.
Want het kon niet, hè? Het kon niet vanwege allerlei redenen in Oekraïne
politieke
gebeuren.
Redenen en oorlogsredenen en ook bemensingsredenen kon dat al helemaal niet. En dat is natuurlijk vaak het geval. In dit vak van mij zijn natuurlijk eigenlijk altijd te weinig mensen als er iets grootschaligs gebeurt.
Ja, en was er ook te weinig materiaal dan? Want, en hoe herken je het dan eigenlijk nog als het maar hele kleine fragmentjes...
Nou ja, door een gedegen anatomische kennis en natuurlijk door monsternamen van DNA-materiaal om te weten wat bij wie hoorde.
Want daar heb je de taak van DNA ook weer. Dat is dan wel een extra toegevoegde waarde, dat je DNA kunt
zeer zeker.
Toepassen.
Ja.
Wat is je vooral bijgebleven in je werk in al die decennia?
dat zijn een heleboel dingen. Een van de dingen is dat mijn inzicht in mijn historische besef als mens heel erg verdiept heeft. Dat ik weet dat er zoveel meer voor mij gebeurd is en na mij zal gebeuren wat ik nooit meer zal weten. En hoe menselijk de mensen reageerden kennelijk op ziekten en hun levensverwachting in de tijd die zij hadden.
Namelijk?
Die veel korter was. Men leefde al meteen met het idee dat het heel anders zou zijn dan waar wij mee leven. En ik merk maar alleen op indirecte wijze, omdat ik slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers nooit persoonlijk ontmoet, dat men wel heel erg gelukkig altijd is met de resultaten. Al helpt het nooit 100%, maar het is het beste wat er van gemaakt kan worden.
Het geeft duidelijkheid, het geeft antwoorden. Lang niet alle antwoorden waarschijnlijk, maar wel antwoorden.
Nee, ja, en ik heb tot mijn... Ja, als je dat zelf niet meegemaakt hebt, denk ik dat je dat je niet kunt voorstellen dat... Het vinden van een kleine rest van iemand waardoor helemaal zeker is dat iemand gesneefd is. dat dat zo belangrijk voor nabestaanden is. Hè? Wij zouden misschien zeggen, of ik zou gezegd hebben, nou ja, je weet toch dat die persoon bij die of die ramp aanwezig was. Ik neem maar even de tsunami. En hij is nooit meer teruggevonden. Dus dan weet je het toch, ja, dat is kennelijk te koud geredeneerd.
Je hebt zelf nooit met deze situatie te maken gehad.
Nee, nee, gelukkig niet. En ik denk als dat wel gebeurd was, dan zou ik ook de nabestaanden beter kunnen begrijpen.
Is het van belang voor je vak om de nabestaanden goed te kunnen begrijpen?
Het is denk ik wel motiverend, maar het stoort natuurlijk wel dan in de objectieve waarneming die je verwacht wordt te doen.
Je bent met pensioen, maar nou belt morgen het landelijk team forensische opsporing. Spring je dan weer in het vliegtuig?
Ze moeten natuurlijk wel vragen, maar in principe wel. Het is me gevraagd. Ja, nee, dan gaat dat gewoon gebeuren. Nou is het wel zo dat inmiddels ook een goede man opgeleid is. Die komt niet uit de anatomische hoek, maar uit de pathologiehoek. En die zal dat zeker even goed doen als ik zelf. Maar ja, als het grootschalig is, dan kom je al gauw weer natuurlijk ook dat de oude stompen uit de mottenballen gehaald worden.
Is het al gebeurd dat je gevraagd bent na de MH17 nasleep daarvan?
Nee, want er zijn natuurlijk helemaal geen rampen meer nadien nog geweest. Die gaan natuurlijk wel komen.
Wie weet. Maar vooralsnog dan eerst maar even wijn maken. Want ik begreep dat dat een van je hobby's is nu.
Ja.
Veel succes daarmee.
Ja, dankjewel.
En dank voor dit gesprek, ja, George Maat. En de luisteraars bedankt voor het luisteren. Eerdere afleveringen zijn te horen op dekennisvannu.nl/podcast. En like ons op Facebook, zou ik zeggen. Dan blijf je op de hoogte van het laatste wetenschapsnieuws. Volgende week milieuhistoricus Wibren Verstegen. Hij stelt dat de mens nooit echt één kan worden met de natuur. Waarom niet? Dat komt hij dus volgende week uitleggen. Graag tot dan. We'll be right back.